Gemeente, vooraf mag ik u het volgende meedelen. Vanavond om 6:30 hoopt voor u voor te gaan kandidaat Bouwman uit Poortvliet. Woensdag 21 november, de dankdag, hoopt om 9:30 en om 7:00 dominee Van Esterik uit Goede Reden voor te gaan. Er zal dan één collecte worden gehouden, de zogenaamde dankdag collecte. Zondag 25 november hoopt om 11:30 dominee Joppe uit Sint Maartensdijk het woord te bedienen. En 's avonds om 6:30 zal er leesdienst zijn. In tegenstelling tot wat in de kerkbode staat vermeld, is er vrijdag aanstaande geen club voor de jeugd onder de 12. Deze is een week doorgeschoven. Op vrijdag 30 november is er dus weer wel club. Wat betreft de verkiezing door de kerkenraad zijn de volgende dubbeltallen opgesteld in alfabetische volgorde. Vacature ouderling Verheul, T. Hakvoort, jonkheer van Vredeburgerlaan 55 en ouderling J.C. Verheul, Kreeftestraat 21. En in de vacature voor een nieuwe ouderling, J. Schakel, burgemeester van Berghemstraat 10 en J.C. Schot, binnenkamer 30. De verkiezing is vastgesteld op woensdag 12 december. Verdere informatie volgt via de kerkbode. Diaken Priem heeft gemeend voor zijn herverkiezing als diaken te moeten bedanken. Laten we de genoemde broeders in de voorbeden gedenken. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Tot zover. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp. En al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 75. En daarvan vers 1. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. Het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn. En het zesde. Ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen, Jacobs God. Ter eer. 75, 1, 4 en 6. Thank you. gemeente, ook op deze eerste dag der week horen wij naar het heilige en heilzame gebod Gods. Stellen ons onder de tucht van de wet en horen ook naar de belofte daarin. En we zingen in antwoord op het horen van Gods wet van Psalm 81, vers. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Het vierde van 81 na de lezing van Gods geboden. Horen wij nu samen naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig God, dat is een heilig, jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk, dat is niet lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus Christus, die de wet van God volkomen vervulde, vatte deze 10 geboden samen in het grote gebod toen hij leerde in de woorden van Marcus 12. Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. bidden wij met en voor elkander om Gods onmisbare zegen. Laten wij bidden. Grote en heerlijke God, drie enige in de troon. Aan de morgen van deze zondag, in de stilte van dit uur, buigen wij ons voor u neer. En naderden wij zo even, Heere, met de woorden van deze oude psalm tot u, met die belijdenis. Dit is het recht, dit is het hoge gebod dat wij billijk eren. Een belijdenis die maar in waarheid kan zijn als wij dat recht lief kregen. Als wij dat gebod lief kregen. En als wij onze afkerigheid ervan, ons natuurlijk verzet ertegen opgaven en lieten varen. Beter gezegd nog, als ons dat afgeleerd werd en afgenomen werd. Want Heere, in ons allen schuilt tot in de haarvaat een hartstochtelijk en een hartgrondig verzet tegen dat recht, tegen dat gebod, maar dieper nog tegen de God van dat gebod. En Heere, als we daar in ons leven achterkwamen, als u ons daarachter hebt gebracht, dan zullen wij vanmorgen in alle ootmoedigheid, in alle kleinheid en tegelijk in alle verwondering tot u naderen. Dat u toch nog weer niet moe wordt, Heere, om met dat woord van u, met dat woord van die wonderlijke genade van u, met dat woord van die wonderlijke zoon van u, want zo heet hij toch, wonderlijk, om daarmee nog weer op ons toe te komen en ons dat nog weer aan het hart te leggen en in het leven met u, om het ons nog weer in het hart te dragen en in het hart te verklaren dat er bij uw genade is, dat uw zoon de vrede is, dat het door hem leven is. Maar als wij daar nog altijd vreemd aan zijn, Heere, aan die wetenschap, wilt u ons daar vanmorgen dan de ogen maar voor openen? Voor het eerst en bij vernieuwing, maar ook, Heere, om voor de eerste keer uw licht in ons leven te krijgen en die ontdekking te doen dat wij niet voor u bestaan kunnen, opdat wij, eer u als rechter komt, u als redder zullen aanroepen en inroepen, zullen nodig hebben. En dat zal juist ook, Heere, de gerichtheid van het woord zijn van morgen. Als wij horen van die rechter en die redder, dan is het uw hoge doel om, eer u als rechter komt, deze boodschap tot ons te laten dragen, opdat wij u als redder eren. Want wie u als redder lief krijgt, behoeft u als rechter niet te vrezen. Heere, geef ons daar een ontvankelijk hart voor. Hoe klein we ook zijn, u zult uit de mond van de kinderen uw lof bereiden. Heere, maak dat waar in meer dan één zin van dat woord. Maar grijp ook de jeugd aan, spreek ze aan, Heilige Geest. En dat ze zich ook aangesproken weten. Het is zo belangrijk, Heere, dat we als gemeente oog hebben en gebed hebben en zorg hebben en liefde hebben voor onze jeugd. En dat ze daar in de bediening van het woord ook iets van proeven, iets van voelen. En dat ze zich nabij gebracht weten, vooral ook door uw eigen geest en kracht. Gedenk ook de ouderen, tot de oudsten onder ons, die mogelijk niet op konden gaan. Heere, wilt u ook daar waar wij verbonden zijn en ons verbonden weten, wezen en werken en spreken, overkomen, meekomen in de bediening van het woord, opdat wij ons ook in de stilte van onze woon of onze slaapkamer misschien opgezocht weten door een genade God, der hulpelozen hulp. En wij dat liefelijke licht van dat troostrijke aangezicht van u mogen ontwaren. Tot troost verspreid in smarten voor al die oprechte harten. Heere, zo weet u wat ieder behoeft. Ook waar het stormen kan in het hart. Waar de wind op stak. Waar het misschien donker is. Heere, wilt u dan in de bediening van het woord ook de antwoorden uitspellen. Waar wij zo hartstochtelijk om verlegen kunnen zijn. De wegwijs waar wij naar vragen, smekende naar zoeken. Opdat wij mogen opmerken, Heere, dat uw geest van ons afwijdt. En die worsteling die we deze week hadden, mogelijk hier tot klaarheid wordt gebracht. En wij mogen verrast zijn. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Want het is waar. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heere, we bidden u een zegen af over de aanstaande verkiezing. Dubbeltallen zijn gesteld. Laat het een instrument zijn om uw wil ons bekend te laten worden. We dragen hen op die op dubbeltal gesteld werden. Met alle beroering die dat mee kan en zal brengen. Laat het vrede zijn, Heere, waar wij het laten rusten in uw handen. In die gelovige afwachting, Heere, laat u weten wat uw wil is. Laat uw wenk mij leren wat uw weg is. En geef dan ook gehoorzaamheid daarin, om te mogen komen in het spoor van hem die roept. We bidden u voor die broeder, Heere, die niet de vrijmoedigheid had om een herverkiezing te aanvaarden. We kunnen maar vermoeden wat ook daar aan storm is opgegaan. Heere, wilt u ook vertroostend dan nabij komen, opbeurend in uw kracht, en dat zijn oog ook in al die dingen maar gericht mag zijn op hem, die overste ambtsdrager, om het alleen van hem te verwachten en uit hem bediend te worden. En dan zien wij tezamen op tot u, o koning van de kerk, en we bidden van u. Wilt u, Heere, niet laten varen het werk uw handen en ook hier uw gemeente bouwen, hier uw gemeente bewaren. Zoals Paulus het ooit de ouderlingen van Efeze op het hart drukte. Denk erom, de gemeente is betaald met het bloed van de koning. En heb daarom opzicht en over uzelf en over de kudde in alle wijsheid en voorzichtigheid. Heere, wil zo meekomen ook in deze zaken. En zo uw naam en kracht onder ons verheerlijken. Want dan zal het ook zijn tot heil van zondaren. Hoor daartoe ons gebed. In de genadige wegneming van onze zonden. In de naam en om de verdiensten van uw Zoon alleen. Amen. We lezen deze morgen met elkaar gemeente 1 Samuel 24. Een blad uit het levensboek van David. 1 Samuel 24. We willen deze morgen met elkaar overdenken de geschiedenis dat David het leven van Saul spaart als hij de wijk neemt in de spelonk. 1 Samuel 24. We lezen het hoofdstuk in zijn geheel. 1 Samuel 24 vanaf vers 1. En daar lezen wij. En David toog vandaar op. En hij bleef in de vestingen van En-Gedi. En het geschiedde, nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van En-Gedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël. En hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken boven op de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg, waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie, de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand, en gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren. Dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat ze opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk en hij riep Saul achterna, zeggende: mijn heer koning. En toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zeide tot Saul: waarom hoort gij de woorden der mensen? Zeggende: zie, David zoekt uw kwaad. Zie, te deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft, in deze spelonk. En men zeide dat ik u doden zou. Doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie toch, mijn vader. Ja, zie de slip van uw mantel in mijn hand, want als ik de slip van uw mantel afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad, nog overtreding is, en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel, dat ge ze wegneemt. De Heere zal richten tussen mij en tussen u. En de Heere zal mij berekenen aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk het spreekwoord der ouden zegt: van de goddelozen komt goddeloosheid voort, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond? Naar een enige vlo? Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u, en zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. En het geschiedde, toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken, zo zeide Saul: is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David: gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt. Want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan? De Heere nu vergelde u het goede voor deze dag die gij mij heden gemaakt hebt. En nu zie, ik weet dat gij voor zeker koning worden zult, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan u bij de Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul, en Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekstwoord voor de bediening van het woord gemeente voor deze morgen is het 15e en het begin van het 16e vers, waar David zich kenbaar maakt, niet alleen aan koning Saul, maar ook aan de Heere. Met deze belijdenis: naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond? Naar een enige vlo? Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. Tot zover het tekstwoord voor de bediening van het woord, waar wij boven schrijven van een rechter die een redder blijkt. Van een rechter die een redder blijkt. Maar voordat wij ons onder het woord van de Heere begeven met elkaar, mogen we onze gaven geven. Er zijn in deze dienst twee collecten bestemd voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de diensten. We velen collecten uiteraard van harte in ieders mildheid aan. En zingen ter inleiding op de bediening van het woord van Psalm 76, vers 1. God is bekend bij Juda's stam. 4, gij vreselijk zijt gij in het gericht. En 5, als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg. 76, 1, 4 en 5. Gemeente, wij staan in deze morgen in de woordbediening stil bij 1 Samuel 24, vers 15 en het begin van vers 16, die toch wel wat wonderlijke belijdenis van David. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond, naar een enige vlo. Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. Gemeente, maar ik denk dan vooral ook even aan de kleineren onder ons, de kinderen. Ik denk dat we allemaal wel die bekende geschiedenis kennen uit het Nieuwe Testament, dat de apostel Paulus terecht staat voor de stadhouder Festus. Festus die geacht wordt als rechter recht te spreken in die aanklacht die daartegen de apostel Paulus is neergelegd. Maar of deze rechter ook recht zal doen, of die ook werkelijk recht zal spreken, of die Paulus ook werkelijk recht zal verschaffen, nou, dat is eigenlijk nog niet eens de vraag. Voor Paulus niet tenminste. En we merken wel, gemeente, dat de apostel er helemaal niet zo gerust op is. En dat heeft niks te maken met de vraag of die schuldig is, ja dan nee, want Paulus is er voor zichzelf zeker van dat hij onschuldig is. En hij bezweert het Festus ook. Hij zegt: Festus, ik heb niet tegen de wet gezondigd en ik heb ook niet tegen de tempel gezondigd, nog tegen de keizer iets gezondigd. Maar of Festus dat ook vindt, of die daar ook van overtuigd is, en of die dus zoals een rechter betaamt Paulus zal vrijspreken, of die dus Paulus ook zal vrijlaten, het lijkt er niet op. En jongens en meisjes, dan kan Paulus nog maar één ding doen. Als er dan groot onrecht dreigt te gebeuren, dan weet de apostel nog maar één ding te doen. Dan is er nog één mogelijkheid over waarin hij wel recht zal krijgen. Misschien. Dan is er nog één weg open waarlangs er werkelijk recht zal geschieden. Misschien. En dan zegt Paulus: ik beroep mij op de keizer. Met andere woorden, hij gaat in hoger beroep bij de hoogste rechter van het Romeinse Rijk. Alsof Paulus zeggen wil: laat hij mijn zaak maar beoordelen. Laat die keizer, die hoogste rechter, dan mijn bedoelingen maar toetsen. Laat die hoogste rechter mijn intenties maar nagaan. En iets dergelijks doet gemeente David hier. Tegenover die boze koning Saul, die koning die het op alle mogelijke manieren op zijn leven gemunt heeft, die niet geloven kan dat David geen kwade bedoelingen heeft, geen kwaad in de zin heeft. Tegenover die koning beroept David zich op de hoogste rechter. Nee, dat is in zijn geval niet de keizer natuurlijk. Die keizer die bestond nog niet eens. David gaat in beroep werkelijk bij de hoogste rechter. Hij zegt tegenover koning Saul: koning, de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. Met andere woorden, hij beroept zich op de koning der koningen tegenover deze boze koning. Alsof David zeggen wilde, net als Paulus: laat die hoogste rechter mijn zaak maar toetsen. Laat hij mijn bedoelingen maar proeven. Laat hij maar zijn rechterlijke onderzoek op mij loslaten. Want overtuigd van zijn onschuld is hij tegenover koning Saul. Het gebeurt allemaal in het rotsige gebied van Engedi, de woestijn. We hebben dat gelezen. David moest daar de wijk nemen. Nadat hij verraden was in de woestijn van Zif, de Zifieten hadden zijn schuilplaats verraden aan koning Saul. En menselijkerwijs gezegd is David op het laatste nippertje maar ontkomen aan de grijpgerage en moordzuchtige hand van Saul. Het is dat er een Filistijnse inval tussen kwam, zodat Saul daar zijn aandacht aan te geven had, maar anders, ik zeg, menselijkerwijs, want goddelijkerwijs moeten we zeggen, de Heere was er weer, om weer David uit te helpen, weer David uit te redden, weer David te verlossen. Maar veel tijd van rust is hem niet gegund, want terwijl David daar geestelijk en letterlijk zit uit te blazen in die woestijn van Engedi, in een van die spelonken daar, spelonken die dat gebied bijzonder rijk is, verschijnt weer daar die koning Saul. En dit keer met 3000 man. Om David op te jagen, zoals hij later zegt in het volgende hoofdstuk, als een veldhoen op de bergen. Als een prooidier. En we kennen allemaal het verloop van de geschiedenis. Ik ga dat niet uitgebreid allemaal doorexerceren. Dat is ook niet nodig. Maar op een zeker ogenblik gaat Saul daar een spelonk binnen. Naast de weg. Om zijn voeten te dekken. Volgens de ene uitlegger van de Bijbel betekent dat hij een dutje ging doen. En volgens een andere uitlegger van het Oude Testament betekent dat Saul zijn behoefte ging doen. Misschien ging die wel allebei doen. Hoe dan ook. Juist in die spelonk waar David en zijn 600 man zich schuilhoudt, juist daar gaat Saul zich terugtrekken. En dan zeggen die mannen van David: nou, David, dit is van de Heere. Dit is van de Heere. Moet je eens kijken. Ik bedoel dat niet oneerbiedig of platvloers, gemeente, maar die mannen bedoelen toch te zeggen, David, je krijgt je aartsvijand nota bene op een presenteerblaadje aangereikt. Dit is van de Heere, David, dat kan niet anders. En ze roemen met elkaar de voorzienigheid Gods nota bene. Dit is de dag, zeggen ze. Waarin de Heere tot u zegt, David, zie, ik geef uw vijand in uw hand, opdat gij doet wat goed is in uw ogen. En dan gaat David overeind, gemeente. Ik heb hem daar toch over verbaasd. Ja, niet omdat ik niet begrijpen kan dat David overeind gaat, maar daar lees je soms toch wat overheen. David gaat overeind, hij pakt een mes. En als hij dan een stuk van de mantel van Saul heeft afgesneden, dan staat er dat zijn hart hem slaat. Dan bonst zijn hart in zijn keel. En dan komt hij als met één klap weer terug in de werkelijkheid en bedenkt, hoe kan ik dat doen? Hoe zou ik de hand slaan aan Saul, de gezalfde des Heren? En dan scheidt hij zijn mannen met woorden, staat er. En dan staat er een woordgemeente, dat betekent, hij verscheurde zijn mannen met woorden, zoals een leeuw een prooi verscheurt. David, hij versnippert die plannen, die goddeloze plannen, die boze plannen. Die vleeselijke plannen, die vleeselijke gedachten. En hij staat het zijn mannen niet toe om één vinger naar Saul uit te steken. Want David begrijpt, Saul, hoe boos de koning ook is, hij geniet onschendbaarheid. Hij staat onder het toezicht en onder de bescherming van de Allerhoogste. Hij is de gezalfde des Heren. En zo gebeurt het dat Saul die spelonk weer uitloopt, ongedeerd. En David gaat hem na en roept hem na en zegt, mijn Heer koning. Hij roept hem niet na, gemeente, als een crimineel of als een man aan wie hij geen enkel respect verschuldigd is. Mijn Heer koning. En David buigt zich. Hij maakt zich klein, ootmoedig. Maar tegelijk staat hij daar krachtig in de Heere. Mijn Heer koning. Zie hem staan? Dat stuk van die jas in zijn hand? Kijk eens. En hij zegt dat liefdevol. Mijn vader, zegt hij. Mijn vader, kijk nou. Zie toch de slip van uw mantel in mijn hand en beken het. Toch, zie het toch in. Dat er bij mij geen kwaad is, zegt David. Ik heb een stuk van uw mantel, de slip van uw mantel afgesneden en ik heb u niet gedood. Zie toch dat er geen kwaad of overtreding in mijn hand is. Met andere woorden, hij betuigt zijn onschuld. En daarom begon ik met het voorbeeld van Paulus. Saul moet geloven dat David geen kwaad in de zin heeft. Dat hij hem niet naar de kroon staat en ook niet naar de troon staat. En dan brengt hij Saul ook nog een oud spreekwoord in herinnering. Van de goddelozen zal komt goddeloosheid voort. Maar mijn hand zal tegen u niet zijn. Met andere woorden, laat Saul hem toch niet voor een opstandeling houden. Laat Saul hem toch niet voor een vijand verslijten. Want van de goddelozen komt goddeloosheid voort. En Saul kan aan zijn handel en wandel toch aflezen dat David niet bij hen behoort. Uit zijn daden blijkt toch het tegendeel. Ik heb u heden niet gedood, Saul. De Grieken zouden zeggen, gemeente, een boze raaf legt een boos ei. En de Heere Jezus zou zeggen, een kwade boom brengt kwade vruchten voort. Maar een goede boom niet. Zal Saul om geloven, jongens. Als David hem bezweert, Saul, je hebt van mij niks te vrezen. Ik heb geen kwaad in de zin. Ik heb je dood niet op het oog, zal Saul hem geloven. En zal de koning zijn verbeten strijd en zijn verbeten jacht staken? Zal die afzien van de dood van David? Het lijkt er even op, maar het blijkt van niet. En dan komt het. Dan doet David datzelfde. Op een zekere manier. Wat Paulus deed. Want Paulus ging in beroep bij een aardse rechter. David gaat in het hoogste beroep. Bij een hemelse rechter. Laat die zijn onschuld maar bewijzen. De Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u zal. Laat de Heere hem maar oordelen. Laat de Heere zijn hart maar beproeven. Laat de Heere zijn bedoelingen maar toetsen. Laat de Heere zijn leven maar tegen zijn licht houden. En laat die maar beslissen wie er koning zal zijn. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond. En naar een enige vlo. Doch de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. Nou gemeente, dat is geen taal van een rebellenleider. Toch? David vergelijkt zich met een dode hond en een enige vlo. Dit is niet de taal van een aanvoerder van een groep guerrilla-strijders. Dit is niet de taal van een verzetsleider. Het mag duidelijk zijn dat Saul niks van David te duchten heeft. Hij heeft geen boze bedoelingen. Maar nog afgezien daarvan, wie is David eigenlijk? Dat Saul hem vrezen zou. Dat hij van hem wat te duchten zou hebben. Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? En dan vergelijkt David zich met een dode hond en een enige vlo. Dat is ook wat, jongens. Ja, meisjes. David vergelijkt zich met een dode hond en een enige vlo. Wie doet dat nou? Ik weet zeker dat jij en dat ik, dat wij ons veel liever vergelijken met een groot dier. En een sterk dier, een snel dier. Een mooi dier. Ik weet zeker dat er zijn vanmorgen die zeggen, ja kijk, noem eens wat, een tijger, dat spreekt mij tot de verbeelding. Of een orka. Zo'n soort dier. Indrukwekkend. Snel, krachtig. Wie vergelijkt zich nou met een dode hond? Of met een vlo? David neemt Ik denk bijna de twee meest verachte dieren uit de Bijbel, die we in de Bijbel tegenkomen, gemeente. Een dode hond. Ja, met een dode hond ben je helemaal zo klaar. Dat beest dat leeft niet eens. Een dode hond. Als er een bordje staat bij een huis hier waar ik, en het zou over een dode hond gaan, nou hoef je niet bang te zijn. Hoef je ook geen stapje terug te doen. En die zou je niet bijten. Een dode hond. Daar gaat geen enkele dreiging vanuit. Ik denk, gemeente, dat David dat ook zal duidelijk wil maken. Er gaat net zoveel dreiging van David uit in zijn richting als er dreiging uitgaat van een dode hond. Geen enkele dus. Wie is daar nu bang voor? Maar ik denk dat David om nog een reden zich vergelijkt met een dode hond. Want ook levend komen die beesten er niet zo best af in de Bijbel. Als je de psalmen doorleest, dan kom je ze dikwijls tegen, die honden. Maar dan als een beeld van de vijand. Psalm 22 bijvoorbeeld, een psalm van David. Daar horen we hem klagen. Honden hebben mij omsingeld. Dat zijn zijn vijanden. Psalm 59. De honden omsingelen de stad. Dat zijn de machten, de krachten, de vijand die die stad belagen en bedreigen. Ook geen wonder. Dat in de Bijbel al het woord hond een scheldwoord is. En dan roep ik in herinnering de strijd tussen David en Goliath. Als die twee tegenover elkaar staan in die vallei. En dan zegt Goliath het tegen David. En de minachting druipt van zijn woorden af. Ben ik dan een hond? Dat je naar me toe komt met een stok. U voelt de afkeuring en de afkerigheid. Straalt van zijn woorden af. Ben ik dan een hond? Ja, dat zijn minderwaardige dieren in de ogen van velen in die tijd. In de Bijbel komen we het nog vaker tegen, dat beeld. Van de honden, de onreinen. Zij die buiten staan, die er niet bij behoren. Paulus, en dat zijn we niet zo van Paulus gewend, zou je bijna denken. Maar Paulus noemt die mensen die heel nadrukkelijk van de waarheid afwijken in de brief aan de Filippenzen, in het tweede hoofdstuk. Hij noemt ze daar de honden, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. De onreinen, zij die buiten staan. Trouwens, wat zegt de Heer Jezus tegen die Canaanese vrouw? Die vrouw die hem naliep met haar smeekbede, de Heere, help me toch, ontfermt u zich over mijn dochter, want ze is van de duivel bezeten. Dan zegt de Heere Jezus tegen die Canaanese vrouw, moet u eens luisteren. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En het is niet betamelijk om het brood van de kinderen, de Joden, te nemen en het de hondekens, de heidenen, voor te werpen. De heidenen, de honden, de onreinen, zij die buiten staan, die zich buiten sluiten vanwege hun onreinheid. En dat is een beeldspraak die in de Bijbel tot op de laatste bladzijde wordt volgehouden. Want in Openbaring 22, als we in gedachten staan voor de poorten van het nieuwe Jeruzalem, die stad die bij God uit de hemel is neergedaald als een bruid die voor haar man versierd is, dan wordt het ons toegeroepen, buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Met andere woorden, had David zich dieper kunnen verootmoedigen dan zo? Naar wie is de koning van Israël eigenlijk uitgegaan? Wie jaagt gij na? Naar een dode hond. Dat is een levenloze, een machteloze, een krachteloze en bovendien een onreine. Een dode hond. En ik bedoel dat heel voorzichtig. Maar dat is in dit geval niet de taal van iemand met een complex. Die dat om die reden ook niet helemaal aan te rekenen zou zijn. Dit is de belijdenis van een ootmoedige zondaar. in de ogen van mensen en in de ogen van God. Hij is zelfs maar een enige vloo. Een enige vloo. Ik zei al zo even, wij vergelijken ons liever met een groot dier, niet met een sterk dier, met een bijzonder, tot de verbeelding sprekend dier. David vergelijkt zich met een vloo en ook nog maar eens eentje. Eentje. Als je dat nazoekt, dan ontdek je dat zo'n vloo ergens tussen de 1 en de 3 millimeter groot kan worden. Met andere woorden, als er hier nou eentje over die kanselbijbel zou kruipen, zou ik hem waarschijnlijk niet in de gaten krijgen. Zo klein. Een enige vloo. Matthew Henry zegt, gemeente, die ene vloo opzoeken, dat is al een heel werk. Nou, die ene vloo vangen, dat is nog een moeilijker werk. Daar was Saul intussen wel achter gekomen. En als je hem gevangen hebt, hou je niks over. Is het een waardeloze prooi. Een enige vloo. Ben je daar nu naar op jacht, Saul? Een enige vloo. Hoe kan hij de moeite waard zijn in de ogen van de koning van Israël? Machteloos en krachteloos als een dode hond. Onrein bovendien. Maar ook nietig en onbetekenend als een enige vloo. Hoe zou de koning van Israël daar nu zo angstvallig jacht op maken? Naar wie is de koning van Israël uitgegaan? Ja, nota bene, naar een van zijn eigen knechten. En dan ook nog een jongen uit Bethlehem. Een schaapherder die op dit ogenblik wordt opgejaagd als een outcast, als een persona non grata, een balling. Een vogelvrij verklaarde. Naar een dode hond, naar een enige vloo. Doch de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. Alsof David zeggen wil, Saul, ik zal niet even als u naar de wapens grijpen. En ik zal niet even als u naar het leven staan. De goddeloosheid komt immers van de goddelozen voort, zegt het spreekwoord. David geeft het over aan de Heere. Laat hij en Saul en David maar rechten dan. Laat hij zijn hart maar proeven dan. Laat de Heere maar recht verschaffen dan. En laat nog Saul, nog David zelf het recht ter hand nemen. Want David begrijpt heel goed dat de strijd ten diepste niet tussen hem en Saul gaat, maar tussen Saul en de Heere gaat. Maar dat betekent dat hij niet naar het geweld zal grijpen. Als een nietig en onbetekenend mensenkind. Die zich niet meer weet en niet sterker weet en niet groter weet en niet beter weet dan een enige vloo. God, de Heere zal zijn tot rechter. Hij is immers de rechter die het beslist, zo zongen we, die als aller oppervoogd deze vernedert en die verhoogt. De Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. O, maar is dat niet gevaarlijk, David? Is dat niet gevaarlijk? Laat de Heere onze rechter zijn. Ja, wacht even, wat komt er dan voor de dag? Wat komt er dan voor de dag? Als de Heere recht gaat spreken, gemeente, dan zal er ook recht geschieden. Als de Heere recht gaat spreken, zal er ook sprake van recht zijn. Kijk eens, een aardse rechter kan zich vergissen in zoveel zaken. En we weten daarvan, we lezen daarvan, we horen ervan op zijn tijd. En mensen die onschuldig zijn, die worden vastgehouden en blijven soms vastzitten. En mensen die schuldig zijn, die komen vanwege procedure, fouten of vormfouten, komen die op vrije voeten. En vandaag de dag hebben we in dit land zelfs rechters die onbevoegd blijken achteraf. Zodat mensen op straat komen en een dag later de politie ze weer op kan gaan zoeken. Gerechtelijke dwaling. Nou, daar is bij deze rechter geen sprake van gerechtelijke dwalingen. David weet dat. Als de Heere recht doet, dan zal het volmaakt en volkomen recht zijn, zoals alleen God recht kan verschaffen. Hij zelf is volmaakt rechtvaardig, zegt de Bijbel. En zijn vonnis rust op de allerbeste wetten. Zo zingt een psalm. En in hem, zegt weer een andere psalm, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Daarom, David, hoe durf je dat? Hoe durf jij je te beroepen op die allerhoogste rechter? Zou u het durven, gemeente? Nou, jij? Zou je het durven zeggen tegen de Heere? Oordeelt u me maar. Dan zal blijken wat er in mijn hart is. Zou je dat durven? Je weet, voor een rechter uitspraak doet, neemt hij heel grondig kennis van het dossier. Van alle stukken. Voor hij een vonnis velt. Nou, als deze rechter kennis gaat nemen van alle stukken. Als deze rechter kennis neemt van uw diepste beweegredenen, gemeente. En als deze rechter kennis neemt van de gronden van je ziel, jonge vriend, en ook van de afgronden van je ziel. Als deze rechter zijn rechterlijke toets aanlegt op de liefde van ons hart en de ijver van ons leven voor hem. Als deze rechter zijn rechterlijke oog laat gaan over onze weg en over onze wandel en er niets valt te verhelen. Als deze rechter ons hart doorvorst, jawel, maar ook ons huis doorvorst, gemeente, wat zou hij tegenkomen? Wat als deze rechter zich gaat verdiepen in de manier waarop wij onze kinderen opvoeden? Wat als deze rechter gaat beproeven hoe wij in het huwelijk met elkaar leven? Zou u er gerust op zijn? Jij? Zou u zeker zijn dat de rechter tot de slotsom zou komen, deze mens is onschuldig? Inderdaad, het is waar. Misschien dat een van jullie denkt, ja, maar dat weet David toch ook wel? David weet toch ook met wie hij van doen heeft? Ja, wat dacht je, of die dat wist? En niet alleen in de ogen van een man, van een mens, als Saul, weet David zich een dode hond en een ene gevlogen gemeente. Wat dacht u? Wat zal hij in de ogen van God zijn? In zichzelf. Werkelijk. Als een dode hond en een ene gevlogen. Zo levenloos, zo machteloos, zo krachteloos, zo onrein en zo klein. Zo nietig. Die vloo zou er ook groot bij zijn, denk ik. Want God laat zijn oog vallen op hetgeen niets is. Nou, dat is nog minder dan 1 tot 3 millimeter. Wat dacht je dat de Heer bij ons vond? Iets meer dan dat, iets beters dan dat? Nee. De Heere vindt toch bij ons enkel maar dingen, gemeente, die om zijn rechterlijke vonnis vragen. Of is die heilige schrik u vreemd? En is dat nooit door uw hart heen gehuiverd? De wetenschap dat zijn oog op ons is. En dat zijn blik op ons rust. Jongens en meisjes, wat tot de verbeelding spreekt in dat verband, is altijd weer de gang die de Heere met Maarten Luther gingen. Die wisten beven voor God. Toen zijn geweten open ging dankzij de Heilige Geest en Maarten Luther de deuren van de hel al voor zich open zag gaan. Oog in oog met die rechter kwam. Als die heilige schrik u vreemd is, dan zult u zich ten diepste stoten aan die belijdenis van David. Een dode hond, een enige vloo. En we denken bij onszelf, nou, dat is wel erg cru, hè. Weet u, de werkelijkheid van ons hart en leven is nog aangrijpender dan in deze belijdenis van David onder woorden kan worden gebracht. Deze rechter ontgaat niks. En elke zonde vraagt om zijn straf. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan David dan zeggen, Heere, wees u mijn rechter maar? Hoe kan het dan dat David die rechter aanroept en inroept alsof het zijn redder was? Weten jullie het? Hoe kan David een beroep op God doen als de hoogste rechter om zijn onschuld te bewijzen? Die rechter die in elk mensenkind miljoenen, wat zeg ik, miljarden zonden ziet. Hoe kan dat? Omdat David van de vrijspraak wist, gemeente. Hij weet van vergeven schuld. Om het zoenoffer dat eens zal worden gebracht in de weg van zijn geslacht door Davids grote zoon. En deze rechter, hij mag zijn leven beproeven, hij mag zijn gangen toetsen, hij mag zijn hart doorzien, want David weet het, hij zal een gereinigde zondaar aantreffen. En met het oog op Saul, hij zal in zijn hart geen wrok vinden, want dat hart van David wordt bewaakt en wordt bewaard door de liefde Gods die daar in Christus in is uitgestort. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, zo buitengewoon belangrijk, van het hoogste levensbelang, dat u deze Heere als redder leert aanroepen en als redder leert inroepen, als redder leert liefkrijgen, als redder leert geloven, eer hij als rechter komt. En kom hem dan maar onder ogen. Gebroken van hart, eerlijk gemaakt, eerlijk geworden met die belijdenis van David. Heere, hier staat een mens voor u die niet meer is dan een dode hond en een enige vlo. Dat is in mezelf en van mezelf, Heere, ben ik niks en heb ik niks. En kan ik niks dat u behagen kan en dat voor u bestaan kan. Broos en boos en o zo nietig. Maar ik heb gehoord van een zaligmaker. Bijvoorbeeld vanmorgen. Ik heb gehoord van een zaligmaker. Die het levende brood uitdeelt. En wonderlijk genoeg zelfs de hondenkunst te eten geeft van wat er van de tafel valt. Zoals Luther, diezelfde Luther, tot zijn heilige verrassing ontdekte dat de rechter de redder is van ieder die zichzelf maar kan veroordelen. En als een onreine kenbaar kan maken, en als een levenloze, een dode hond en een enige vlo. En wel hierom, omdat deze rechter die David aanroept, straks komt, jawel, maar voordien kwam, om als redder onder het rechterlijke vonnis te buigen en te bloeden. David beroept zich op hem. En hij zegt, hij zal mijn twist wisten. Dan gebruikt hij eigenlijk een woord wat in de rechtszaal thuis hoort. David zegt letterlijk, hij zal mijn zaak voeren. Deze rechter zal het voor hem opnemen. Hij zal zijn zaak beslechten. Hij zal recht verschaffen en dat zal voor David zijn redding betekenen. Want hij richt zijn volk in gerechtigheid, zingt Psalm 72. En hij richt de zachtmoedigen met recht zijn ellendigen. En hij zal David, die belaagd wordt en bedreigd wordt en bestreden, hij zal hem recht verschaffen. David, die zelf krachteloos is, klein is, ook tegenover Saul, hij mag op God hopen. Doch de Heere zal zijn tot rechter tussen mij en tussen u. En zoals gezegd, gemeente, dat kan alleen die mens troosten in wiens leven het vrede is. En vrede werd met God. Waar het hart gereinigd is van al die vuile zonden door de toevlucht tot Christus. Maar dan nog zal het beroep op die rechter twee dingen doen. Het zal je vertroosten, kom ik zo op terug. Maar het zal je ook aanvuren tot heiligheid. Wat dacht u? De Heere mag mijn rechter zijn. Dat is tot vertroosting, jawel, maar ook tot heiliging. Denk het u in. Deze rechter beziet mijn leven. Het zal David ook gewaar geworden zijn. Hij zegt in het vervolg van de tekst. De Heere zal erin zien, Saul. Nou. Erin zien. In het bestaan. Nou, wie zich dat bewust is. Voor die zal dat woord, zijt heilig, want ik ben heilig, wat meer zijn dan een bekende, een vertrouwde en misschien wel een gekoesterde klank. Dan weet ik, de Heere speurt mijn leven door. Dan weeg je je woorden. Dan ben je met David voorzichtig op al je wegen. Dan doe je niet zomaar ergens aan mee. Dan is het niet belangrijk dat iedereen het doet. Dan is alleen maar van belang wat de Heer ervan zegt. En dan zoek ik de grenzen niet op. Nee, ik mijd en ik vliet de zonde, zou de Heidelberger zeggen. Ik zoek het te ontgaan en zo ver mogelijk uit de buurt van al die dingen te blijven die die heilige liefde en dat heilige recht van mijn rechter kan vervuilen. De Heere zal zijn tot rechter. Andersom, gemeente, is dat in het leven een buitengewone troost. Als net als bij David. Het onrecht aan je leven raakt of. Als daar machten tegen je opstaan. Waartegen je niet opgewassen bent. En die machten komen we allemaal tegen toch. Ik noem er maar drie. Wereld. Vlees, duisternis, of vier dan, de dood. Geweldige macht. En als je oog in oog met die machten staat, dan voel je je maar een enige vloot. Zo klein, zo machteloos, krachteloos. Dan mag het je troosten dat deze rechter je redder is. En dat hij recht meebrengt. En dat hij het ook recht zet straks, gemeente. Dan hoef je dit recht niet in eigen hand te nemen, evenmin als David dat deed. Dan mag je het overgeven zoals de Heere Jezus. Aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die recht verschaft. In dit leven in het verborgen. Maar straks in zijn toekomst. Voor aller oog. Als hij zal oordelen en veroordelen al zijn en mijn vijanden, zegt Guido de Bray. Dat maakt je klein. Wie ben ik? Een enige vlo, een dode hond. En tegelijk leert het je de veiligheid die zulke mensen vinden. Bij Davids grote zoon. Dode zondaren, onheiligen, onreinigen, onreinen. Ze vinden die nietigen. Ze vinden een wijkplaats bij Christus. En Guido de Bray wist ervan en hij zong ervan. Die grote dag, die verwachten wij met groot verlangen. Dan zal het recht geschieden. Dan zal het recht zijn loop hebben. Dat zal de verlossing betekenen van al die machten die me belaagden en bedreigden. En tegelijk denk ik dat hij die dag verlangde met grote vrees. Vanwege allen. Die deze rechter dan niet als redder blijken te kennen. Die dacht dat alle knie zich zal buigen. Ook de knie van die mens die nooit wilde buigen. Maar daarom is het zo belangrijk eerder te buigen. Hem als redder aan te roepen eer hij als rechter komt. En hij recht zal meebrengen voor een arm en ellendig volk. Een vlooie volk. Dat op zijn naam betrouwt. Want dan zal het waar blijken. Hoe wonderlijk het ook is. Maar de poorten van de hel. En die zijn groot door gemeente. En die zijn machtig. En die zijn angstaanjagend. De poorten van de hel. Zullen die enige vloo. Niet. Overweldigen. Amen. We zingen van Psalm 72. Geef Heere de koning uw rechten, om uw knechten te richten met beleid, dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en recht doen op hun klacht. En ook het zesde, het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos als enige vlo, tot hem gevloden zal hij de rechter ten redder zijn. 72, 1 en 6. Diegenen die hulpeloos tot u vluchten, als een enige vlo, dat gij ze tot redder zult zijn. Met dat woord wilde u deze morgen vertroosten, dat aangeslagen geloof, dat als een aangeschoten vogel misschien de kracht niet meer had om de vlucht te vervolgen. Heere, zo richtte u de aandacht van dat hart op uzelf, om daarmee de kracht te vernieuwen en op te laten varen als met vleugels van de arenden. En anderzijds, Heere, hebben we gezien dat u van ver met gramschap aanziet de ijdele waan van de trotse zielen, die niet voor u buigen zullen of willen, die hun hoogmoed volhouden, hun ongeloof volhouden, u de trotse nek toekeren. Heer, u hebt ze leeg weggezonden, die in zichzelf zo rijk waren. En daarom bidden wij van u, geef dat door de bediening van het woord er bij ons maar niets overblijft, opdat wij het met David alleen nog van u kunnen verwachten, om gans hulpeloos tot u te vluchten en die redder te vinden eer de rechter komt. Want Heere, dan zullen we ook zonder verschrikken mogen verschijnen in zijn dag. En dan zullen wij gedachtig zijn aan het woord van de koning tot zijn discipelen: heft uw hoofden opwaarts, als ik kom, want uw verlossing is nabij. Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat als u als rechter komt, dat wij dan aan de linkerhand zullen staan. Maar dat wij elkaar, Heere, mogen we het zo even uitdrukken, dat wij elkaar allemaal aan de rechterhand zullen tegenkomen, om te roemen in die redder en dat woord van redding wat tot ons kwam, wat in ons kwam en waarmee gij ons verwachting gaf. Heere, zegen daartoe ook het woord van deze morgen, van deze dag. Laat het van binnen maar licht worden zoals het vanmorgen buiten licht werd. Dat de zon der gerechtigheid ons opgaat, die uw zoon is. En zegen daartoe het woord alom waar het gebracht wordt, ook in omstandigheden van verdrukking of van buitengewone vervreemding, en onder Joden en onder heidenen, opdat uw naam groot zij over de ganse aarde. Heere, zie een gunst neer op ons, op uw kerk, ook in deze lage landen. In veel opzichten heeft ze de gestalte gekregen van die enige vloo. Ach, Heere, dat dan de koning van de kerk haar enige hulp en troost zal zijn. Want uw belijdenis, die we toch van u kregen, spreekt het toch uit, dat ook al schijnt die kerk soms tot niets gekomen te zijn, dat u haar zult bewaren. Vermeerder zo, Heere, uw kerk, ook in ons land en onder ons volk. En heilig daartoe onze natie, door het evangelie. En onder hen die ons regeren, en onder onderdanen. Opdat, Heere, uw eer ook in deze landen wonen. Hoor ons gebed, neem onze dankzegging aan en zie ons aan in genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog van Psalm 40. Het laatste vers. Verheug het volk, want schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp en mijn kracht, mijn rechter, mijn redder, o mijn God. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Het laatste van Psalm 40. gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.